is er nog een jaar. Ja, mijn dochter was al dood. Ik heb haar gebeld dat ik naar Caroline heeft gezegd, Caroline heeft gesmest dat ze onderweg is en ook te vrij te zijn.
Oh, oké.
Ik ben 10, dus dat we aan 12 moeten hebben. Nee, wat is ook meer dan? Komt meer dan? Of ging het ook?10 met Caroline, 11 met Sarah, 12 met Vera. Klopt. Oké.
Okay.
Dames en heren. Oké, ik wil de deur dicht doen, want ik heb geluid. Wij hebben nodig vanmorgen in eerste instantie de gewone sidoei en de machtshoge feestdagen als ze ver genoeg komen. Als je geen machtshoe hebt, dan zullen we het sowieso wel doen. Er zijn wat leerdingen hier om het te kunnen pakken. We hebben een paar keer over de groot of het Shema en dat soort dingen gesproken. En als je de opbouw van het Shema bekijkt, hebben we gezegd met de eerste, de tweede en de derde bracha erachteraan, is een soort drieluik. De eerste gaat over schepping. De tweede gaat over de Torah, het Joods leven, leren. En de derde, die gaat over de geschiedenis leidend naar een de Messiaanse toekomst toe. En daarmee ga je dus over in de Amida. S'avonds zit daar een verderavende beschermel tussen. En daar zit een gatsikaris tussen. Je markeert door de overgang als het ware. En dat heeft te maken met het feit dat oorspronkelijk de Amida s'avonds niet een verplicht Amida was. Alleen maar de ochtend- en de middagdiensten waren verplicht. De avonden niet. 'S morgens ga je over van Gaal Yisrael in de Amida. En dat staat expliciet aangegeven in de Sidoei, zonder Amen. Het is een soort overgang zonder afbreking. Want het idee van die bracha vloeit door naar de Amida toe. En dan krijg je de ik schreef meerdere interpretaties en manieren van de Amida uit te leggen. En ik wil met jullie eentje nemen die mij altijd zeer heeft aangesproken. En dat is dan een vervolg op dat Messiaanse thema. En als wij een opbouw en vooruitkijk naar de Messiaanse tijd toe, de opbouw, het verlangen dat in het hart leeft, vooral voor mensen in ballingschappen zonder eigen zeggenschap over zichzelf, eigenlijk altijd afhankelijk van de willekeur van de machthebber van het moment. En dat daar het Messiaanse verlangen altijd sterk is geweest. En het terugkeer naar het eigen land is wel heel duidelijk. Daar leven we lang mee. En dat is natuurlijk in die hele periode van het ontstaan van de diensten, überhaupt van het eigen rabbijnse Jodendom, dat is verder allemaal in diaspora gebeurd. En in die situatie, het is dus zonder eigen staat, zonder eigen, nou ja, eigen taal had men wel in het Hebreeuws, het Aramees, het Funderen. Maar toch, heel veel van de elementen die in de westerse denken een natie of een volk samenbindt, ontbreken in die Joodse geschiedenis. En wij zijn gebouwd op een boek en op de verhalen die van het boek bijhoren en op de legendes en op het denken wat veel in de Siddur zit. Siddur is uiteindelijk het meest gelezen boek in het Joods leven, denk ik. Dus over een bestseller gesproken. Het is wel zo dat we natuurlijk nu ook even over structuur gaan praten. Maar je maakt je structuur en betekenissen alleen maar eigen door het regelmatig gebruik van de teksten. In zekere zin zouden we dit ook een soort mantras noemen in de eigen tijdsterminologie. Als je 6 keer per dag dezelfde teksten herhaalt, dan werkt dat bewustzijnsverruimend, heb ik geleerd. Het helpt een soort. Je hebt een intellectuele beleving van teksten. Maar dat is denk ik niet wat je doet als je in de dienst staat. Dan ben je bezig met eigen emoties, eigen gedachten, eigen verlangens. Tenminste soms. En dat is natuurlijk ook belangrijk was met de Amida in de hele oorsprong. Dat het middenstuk, eerst is die stil. Het hele middenstuk in de herhaling, die was vrij lang open. En men kon zelf invullen. Degene die het gebed heeft geleid, heeft dat zelf ingevuld wat hij daarin wilde hebben. En het is pas in de loop der tijden, is het steeds vaster komen te liggen in het als theologische statements. Dat blijft. Dat belangrijk is dat dit is het moment in de dienst waar je echt even een moment voor jezelf hebt. Er zijn omgevingen waar kinderen leren davenen of oren met de stopwatch. Wie is de snelste met de stille Amida? Of wie kan het snelst benchen? Dat was niet de bedoeling. En ik heb altijd in zo gekeken voordat we weer de gazan begon, dat degene die echt daarmee bezig waren, ook klaar waren. En voor sommigen werd dat wel te lang. Lange stiltes zijn eng. Maar er zijn zoveel woorden, zoveel melodieën, zoveel geluid in onze diensten, dat je moet ook die paar momenten van stilte en rust bewaken. En daar is in de Amida. Ik heb ook tegen mensen gezegd en geschreven met de hoge feestdagen vooral. De gazan doet de dienst en hij vervult jouw verplichting. Als je in de dienst, in de Siddur, een woord tegenkomt, een gedachte, iets wat je aanspreekt en waar je over wil nadenken. Doe dat dan. Hou dat vast. Zorg dat je het beleefd. En laat degene die zingt dit allemaal doen. En laat de rabbijn je de pagina vertellen. Dan ga je het weer oppakken. Maar je moet je eigen momenten niet verloren laten gaan. Het mag. Vandaar, ik zeg dat maar, want we gaan weer structuren doen. Maar de beleving. Hoe het in je werkt. Dat komt op het hele irrationele vlak. Dat is waarom ook wel melodieën zo belangrijk zijn. Want die werken ook irrationeel. En dat in de gemeenschap op dat niveau functioneert. Dat is ook waarom zegt, de herhaling zo belangrijk is. Want ik zeg, er zit weinig spontaniteit in de dienst. Dat klopt. Met die vaste gebeden. Aan de andere kant, de vastigheid. Dat wat je weet, dat wat je kent, heeft ook een heel eigen kracht. En is ook heel belangrijk. En het laat je ook vrij, omdat je het kent, om met je gedachten te wandelen en weer terugkomen en doorgaan. Dus het is niet allemaal negatief, in tegendeel, vind ik in de eigen ervaring. Dus, men vloeit in de Amida. Ik heb een opzetje gemaakt, want het is een heel eenvoudig gebeuren en die is heel gecompliceerd. En ik zal dit deel met jullie eerst doornemen. En dan, als je nou echt zegt dingen die je niet snapt, en als ik te snel ga, roep dat dan. Want ik moet even proberen de lijn vast te houden. Ik zal proberen om het zo duidelijk mogelijk te maken. Je ziet in het midden staat een kolom met weekdag. En daarmee de eerste woorden of de naam zoals die gangbaar zijn van de 19 brachot. Het gebed heet ook Shmone Esre. Ik weet dat het 18e gebed, de 18 brachot, de reden dat dat heet is van de 19 brachot zijn. Dit is een oud boek. Kent u dat? Het 18 gebed voor de stichting. Ja, we zullen het te groot van zo is. Het is eigenlijk een 78. Het is eigenlijk boek over het Jodendom. Je leert het Jodendom aan de hand van de Amida. Het is allemaal erin. Maar het zegt ook heel veel over gebed en over deze teksten. Het is op zich nog altijd een heel goed boek. Weekdag, de gebeden zijn genummerd. Daarnaast, rechts daarvan, staat in één of een paar woorden een samenvatting van wat in de bracha staat. En in de Sidur, als je gaat naar pagina 72... dan vind je daar zowel de nummering van de brachot, de Joodse naam, de Hebreeuwse naam, en bijna dezelfde omschrijving die ik in deze kolom heb gebruikt. En zo ga je dan de herleiden wat waar hoort. Verder zie je in die tweede kolom van rechts staat Shabbat bovenop. Ik heb het gecursiveerd gedaan om het verschil snel te zien. Het woord ieder betekent hetzelfde. Dus wat links daarvan staat, betekent de eerste drie brachot zijn dezelfde. Daarna staat in de Shabbat kolom 4 tot 17 zijn samengevat. En dan onderaan krijgen 17 tot 19 weer idem. Dat zijn er vier, maar het gaat om drie brachot. En dat komt omdat die nummer 19 is verschillend, 's avonds en 's morgens. En dan komt een toevoeging die ook standaard is, maar alleen bij het stille gebed. Dat is de non-bracha nummer 20. En dan zie je in de kolom. Daar rechts van een paar aantekeningen over het karakter van die bracha. Zijn er nog van die papieren? Zijn er nog papieren over daar? Ja. Nou, dit is wat je ziet dus, is dat er is één vorm van de Amida op de weekdag en er is een andere vorm op de Shabbat. En daar staat het invoegingen en daar staat op bracha nummer 3 dat de vorm wisselt. En dat heeft dus te maken met in welke dienst je bezig bent. Vooral in de avond, in de stille Amida, in de ochtend Amida, in de Musaf Amida, in de Minnige Amida, zijn allemaal verschillende vormen van de derde bracha. Dat kennen jullie misschien als onder de naam van Kedusha. Verschillende lengte, een soort gelijk inhoud, maar toch wisselend. En dat is een oefening op zich om dat te kunnen hanteren. Verschillende melodieën ook, zeker. Ja, dat is ook zo. Dat zou je verwachten. Maar het is niet zo. waarom zou je dat verwachten overigens?
Omdat denk ik de meeste mensen op Shabbat langer tijd nemen om dit te zeggen.
Ja. Eventjes tussendoor, als ik kijk op pagina 92. Dan heb je daar onderste helft staat. Als men daarmee daar onder grote tijdsdruk zegt, kan men de paragraaf 4 tot en met 16 vervangen door de ingekorte Amida hieronder, het zogenaamde Havinenu. Die is uitgevonden, zegt de Talmud, want je hoort niet te veel tijd te nemen als je je gebeden zegt in de tijd van de werkgever.
Ja, dat
zijn andere gebeden in Shabbat. In Shabbat, ja. Ja, dit is ook zo. Bij Shabbat is natuurlijk de hele dienst als zodanig is langer en meer en uitgebreider, maar net dit stuk niet. Zoals je ziet, de eerste drie en de laatste drie brachot zijn vast. Die in elke Amida zijn die dezelfde. Kunnen iets van inhoud wisselen, maar in principe zijn ze dezelfde. In de stukken van 4 tot 16, die zijn ook in de dagelijkse Amida dezelfde. Daar zijn ook wel kleine verschillen die kunnen optreden. Er is bijvoorbeeld in paragraaf nummer 7. We gaan nummer 8. Over de gezondheid en genezing staan daar in de Sidur een ingevoegd stuk gebed voor iemand die ziek is. Want dat speelt natuurlijk op het moment dat je met die bracha bezig is. En dan is dat de plek waar je dat individuele stuk toevoegt. Het traditionele beeld dat je in de meeste boeken tegenkomt, is dat van, dit is een grote smeekbede aan God. En als je bij God komt om je gebed voor te leggen, heb je netjes te gedragen. Stel je voor dat je bij Hare Majesteit komt. Dan krijg je protocol voorgeschreven hoe je binnen moet komen, hoeveel stappen je moet doen, hoe je moet buigen en groeten en hoe je haar of zijn hoogheid moet aanprijzen tot in de hemel, hoe je heel snel je lijst met verzoeken moet voorleggen en hoe je achteruit wandelend, buigend, onderdanig afscheid neemt. Feodale beelden, hè? Die nog altijd leven. Ik weet niet of jullie hebben meegemaakt om bij de koningin op bezoek te gaan, als zij op bezoek komt. Maar het wordt allemaal ontzettend nauwkeurig geprogrammeerd en voorgeschreven en getimed. Tot op de seconde. Het is verschrikkelijk. Nou, dit is het beeld. Je komt voor de koning der koning en koning. Zo zegt het alleen. Want de koning van Babylon was de koning der koningen. En God is dus de koning der koning en koning. De overtreffende trap. En die uitdrukking kom je nog altijd tegen in de falafelwinkels, waar er staat, Melech Malchei Hamlachim HaFalafel. Daar en alleen, hoe leeft het toch? Nou, je kan je dat voorstellen, dat het zo is. Ik ben wat republikeins ingesteld.
Ja. Gewoon bij de rest van de gebeden, de 40 tot 27 meetings die uitkomt, allemaal met werkwoorden in Hebreeuws.
Ja.
Lachen over eer, verenigd.
Ja, ja. Dit is ook zo. Ja, maar dat zijn. Ja, het zijn dus. Het zijn deze 4 tot en met 16. Dat zijn dus smeekbeden, hè?
Behalve 10 tot en met
6. Ja, nou, als je de inhoud van de bracha ziet, wel, ja. Maar niet in de werkwoord of in de vorm van de tekst hier. En dit is een stuk van de smeekbeden, die zeg je op de weekdagen. Shabbat is, heet het, een voorproefje van de Messiaanse tijd. Hoe moet je de Shabbat doorbrengen? Zoals je voorstelt dat je elke dag zou doorbrengen als de Mashiach gekomen is en je in de ideale wereld leeft. Dat is hoe je Shabbat moet beleven. De zevende dag, waar je Golo HaShemayim, God voltooide de schepping. En je zegt tegen Shabbat, hoe kan dat nou? Op de zevende dag voltooide hij resten, deed toch niks? Antwoord juist, hij schiep de rust. De wereld werd voltooid. En die perfectie is wat je aan het einde van de Amidah komt. Als dat beeldspraak is van de volmaaktheid, van de voltooiing, dan ga je op Shabbat geen wensen uiten. Want dat is er in wezen al. Het stoort de Shabbat dus om je bezig te houden met die dagelijkse zorgen. Als je vrijdagmiddag laat weggaat van die zaak en je weet dat je maandagmorgen failliet gaat, laat het vallen en geniet van de Shabbos. Maar maak je druk om. En daar komt de koffie. Zie je?
De eerste drie zijn dus de lofzegging.
Sorry?
De eerste drie.
Ze zijn alle 19. Allemaal brachot. Allemaal brachot.
Dat de eerste drie
lofzeggingen
zijn en de laatste drie
dankzeggingen. Dat is in de zin van de koning. Want je zingt de koning zijn lof als hij binnenkomt.
Ja.
En je dankt hem buigen als hij achterover loopt de deur uit. Dat is het beeld, hè? Ja. Ik heb moeite met die beeld. Het past in de oude wereld. Het past niet in onze wereld. En vandaar dat dit mij veel meer aanspreekt. Ik ga het zo even doornemen, hoe ik het zie. Maar het blijft. Het blijft zo dat ook al is de middenbrachot op de weekdag. In de klassieke beelden zijn het smeekbeden. in mijn opening is het dat ook, maar veel minder. Nou, ik denk dat het niet zo'n moderne visie is. Ik denk alleen maar dat de nadruk ligt anders. Alle gewoonten, alle middagen, alle soort van dingen. Ik hoop altijd van, waarom doen we dat? We hebben een tradition. Ik zeg, we hebben minstens 15 redenen. Ze zijn allemaal geldig.
Allemaal
ja, valid. Het ligt aan je moed, het ligt aan de situatie. wij beginnen dus te kijken op pagina 72 en met die ding daarnaast. De eerste tekst even kijken. Avot. En onder de streep, Avot we imahot. Dit is onderdeel van de emancipatie van de dames. En daar zijn dus aanpassingen in moderne Siddurim. Maar we hebben hier in enkele plekken alternatieven gegeven. Omdat we met meerdere gemeenten werken. En sommigen willen de imahot erin hebben, anderen willen dat niet. En er zijn er degenen die de ene keer wel en de andere keer niet. Hetzelfde geldt in het Aleinu. Daar is die twee versies van de eerste alinea van het Aleinu. Zullen we ook naar kijken. en dat heeft te maken met de bewoordingen in de tekst. Die sommigen wel acceptabel vinden. Of mooi vinden en anderen weer niet. Dus dan hebben we een alternatief ingebracht. Dat zijn teksten waar veel discussie over zijn. Er is één tekst ook in de Amida hier. Er zijn twee waar we verandering hebben aangebracht tegen de klassieke tekst. Eén daarvan is oud en veel omstreden in vele tijden geweest. Dus we zullen het even over hebben. Avot. Staat God van de geschiedenis. Als je de tekst leest, zou iemand hem willen lezen?
Vrede bent u, eeuwige ons God, van God van onze voorouders, God van Adam, God van Isaac en God van Jacob. God van Sarah, God van Milka, God van Rachel en God van Lea. Grote, machtige en onzagwekkende God, God van hele God.
Wat staat erin? Wat heeft ze net voorgelezen? Wat staat daar? Welke eigenschappen?
De vader van alles heeft geschapen. Trouw is.
Ja? Als je ziet, ja, het thema van dit is een God die geïnvolveerd is in de geschiedenis. Vanaf de schepping. Met de voorouders, Abraham, Isaac, Jacob. En die dan boven alles staat en toch bezig is te werken in de geschiedenis. En daarom, het gaat dus De hoofdrever God, die werkt in de wereld, alles heeft geschapen in het verleden, of alles heerst, die de voorouders herinnert, die dus bewust is van geschiedenis, en dan de verlosser, de Messias, gaat brengen. Dus van begin tot eind, de hele geschiedenis beïnvloedt en leidt tot waar die zijn moet. Met behulp van de voorouders en ons, die dan de Messiaanse tijd moeten brengen als partners van God.
Jij zegt partners, maar als je dit leest, staat hij dat toch boven.
Ja,
dus in hoeverre is het ook dat een partner verwacht een partners op gelijke hoogte. Want het is met ons medewerken.
Ja,
maar moeten we dat dan ook...
Wij zijn de werktuigen van
Ja,
oké. Okay. Is ook zo. Zonder mij gaat God niks.
Ja.
Dus, in die zin. Het vraag is... En dat is een oude vraag. Als alles voorbestemd is... hoeveel vrije wil heb je dan? Geen. Als je geen vrije wil hebt, alles voorbestemd is, waar is je verantwoordelijkheid dan? Heb je niet. Nou, we gaan uit van twee axiomen die elkaar uitsluiten. De ene is voorbestemming en de andere is vrije wil. En Rabbi Akiva zei al, alles is voorzien en de vrije wil is gegeven. En wij begrijpen het niet. Maimonides schreef hij uitgebreid over, en dat was een van de redenen waarom zijn boeken werden verbrand. Want men zei, je moet dat niet zo expliciet zeggen, want je brengt de mensen in verwarring. Want je kan het niet hebben. En er is een concept van goddelijke voorbestemming die toch niet bepalend is voor wat de mens doet. Duidelijk? Nee dus. Nou, dat is de bedoeling. In ieder geval, dus we dat laten. Er is hier iets interessants om te zien. En dat is dat de bracha in zijn begin is niet de traditionele vorm. Of de late vastgestelde vorm. De Amida is tenminste gedeeltelijk ouder dan de vaststellen van de vorm van de bracha. Baruch atar nai Eloheinu, zover kennen we het. Maar dan, Elohei Avotenu. Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov. Waarom staat er niet Elohei Abraham, Yitzchak, Yaakov? Dat is de gewone vorm is. Antwoord, dit is een citaat van Moshe voor de brandende brambos. Die zegt, wie bent u eigenlijk? En dan zegt God, ik ben de God van Abraham, van Yitzchak, van Jacob. Ja? Dus in deze woorden. Het citaat is behouden. Dat is ook een reden waarom in die versie met de vrouwen er niet gesproken is van Elohei Abraham de Sarah, Yitzchak Rivka. Ja? Want dan breek je het citaat, dat moet je niet doen. En hier wordt dus gezegd, die Baal Shem Tov uitleg, die we voorin in de leerstukken hebben in de Siddur, dat Elohei Avoteinu, dat is de God waar we van leren en die ons geleerd wordt, de God van onze voorouders, van onze ouders, hoe we opgevoed zijn. De Elohei Abraham, de God van Abraham is een ander dan de God van Yitzchak, is een ander dan die van Jacob. Ieder heeft zijn eigen persoonlijke beleving. Dus aan de ene kant leren we traditie vanuit. Dus leren we Joodse zijn vanuit traditie, aan de andere kant uit onze eigen ervaring. En degene die beide heeft, staat sterk. Sommige mensen hebben alleen maar vanuit traditie, maar voelen er weinig voor, of niks. Andere mensen hebben geen traditie meer gekregen, maar hebben het zelf ontdekt. En het is de persoonlijke ervaring, de persoonlijke God. En als het goed is, dan heb je beide. En dit is dus waarom die begin van de Amida anders is, zegt men. Goed, het gaat op dit moment om het vaststellen dat nu is het een... hier wordt gesproken van een God die de schepper is, die de Messiaans tijd brengt en ondertussen ook bezig is, geïnvolveerd in wat in de wereld gebeurt. Dat is de reden waarom mensen in opstand raken en boos worden over wat er in de wereld gebeurt, over de Shoah, en God verantwoordelijk houden. Als God niet geïnvolveerd zou zijn, was er geen reden om boos te zijn. We hebben ook verwachtingen. We hebben verwachtingen dat het een rechtvaardig en een liefdevolle God is. Als het zich niet gedraagt naar onze verwachtingen, worden we teleurgesteld en boos. Want wij willen ook ageren in de vorm van imitatio Dei, heet dat in Jiddisch. God, nou, zoals God handelt, zo doen wij het ook. Ook in de leerstukken. Hij heeft Adam en Eva gekleed, dus wij moeten nakleden. Hij heeft Abraham bezocht na zijn Brit Mila, dus wij moeten de zieken bezoeken, etcetera, etcetera. Dus er zit heel veel vast aan de God die in de geschiedenis is. Dit is ons basis en ons uitgangspunt. Weer wat we hadden in de brachot voor het Shema, begint met de schepping. De derde bracha was Messiaans tijd. Het middenstuk is Torah en hoe we leven ons gedragen als Gods partners. En dat zit in deze bracha op dezelfde wijze. Dus die overgang zit erin. De tweede bracha, die ook vast is, en jullie zien in dit overzicht staat dat er wel met invoegingen zijn. En die invoegingen, die zie je hier in kleine letters, hè, aangegeven wanneer ze komen. En we zullen straks zien dat op de feestdagen komen er veel, veel meer invoegingen, veel langer. Maar ze zitten in de bracha, dus de bracha blijft, de basistekst van de bracha blijft dezelfde. Alleen maar zitten dan, wordt die uitgebreid met toepassingen en toespeling op het godswerken in de geschiedenis, in het vieren van die dag, in de beleving van die dag. De tweede bracha is de antipolen. We hebben de these en de antithese, en dan krijgen we de synthese aan het einde. Dit is de antithese. Want zoals de geschiedenis duidelijk in de eerste bracha een lijn is, heeft een begin, een eind. Hier is het Kohelet, prediker, er is niets nieuws onder de zon. Enkel gadashtagat ha-shemesh. Alles herhaalt zich. Het is een constant kringloop. Het is bijna hindoeïstisch. Lees het even, stil. Ja, iemand dit hard opleest?
De machtig tot in alle tijden eeuwige, u die velen tot hoop bent, u die de doden doet voortleven. U laat de wind waaien en u laat het regenen. De kalm valt in de wind voor alle krachten heeft gestrand. Het grote barmhartigheid met de doden voortleven. Hij ondersteunt hen die vallen, deze zieken, blijft gevangen en hij vertrouwt aan hen die slagen in het stof. U machtige heerser, en wie kan het u worden vergeleken, koning die dood en leven geeft en die redding doet ons spuiten.
Ik heb een vraag.
Ja.
Waarom die vraagteken aan het eind van de tekst?
Wie is dat u? Is de vraag.
Oké, want hier bij de eerste tekst is er geen vraagteken.
Dat klopt, omdat de Hebreeuws in deze ding geen vraagtekens heeft. heel zeldzaam om in een situatie een vraagteken te zien of in de nacht. Hè? Dat zit in de grammatica van de structuur van de zin. En in de toon van je stem. Nou jongens, wat staat hier? Wat zegt deze pracht? Zeg dat nog eens. Nee, wacht. Waar komt die? Waar heb je laatst die uitdrukking gehoord? The circle of life. Waar heb je laatst die uitdrukking gehoord? Aan het einde van Lion King. Ja, dat zei dat. Goed zo. Ik heb een hele droge gehouden over Lion King en die uitdrukking. Want Joods gesproken is het een gevaarlijk gebeuren. Want wij praten over vooruitgang. Geschiedenis herhaalt zich niet. Qohelet geeft een minderheidsstandpunt weer, die wij niet huldigen. En wat doet dan deze tekst hier?
Het is toch ook eens dat dood is een voortekende. Als ik zo los die tekst zou lezen, zou ik het niet heel cyclisch interpreteren.
Goed, laten we dat dan maar eerst doen.
Want melk me niet we magier.
Ja, nee, het is goed. Wat betekent de uitdrukking mechaye hametim? Iemand, Ivrit sprekers. Wat is mechaye hametim?
De doden tot leven brengen.
Ja? Wat, hoe stel je dat voor?
Je kan het op verschillende manieren zien, denk ik.
Wat is de oorspronkelijk bedoelde manier?
Komt weer tot leven, mensen die dood zijn. Zet de kind, die komen weer tot leven.
Wat gebeurt als Mashiach komt? Autografen, hè?
Ja.
Vandaar dat het traditie is om overleden te begraven met de voeten naar het oosten. Ja, nou ja, precies. En vandaar de voorkeur om begraven te worden bij Schiphol. Kan je snel weg.
In hoeverre gelooft het in de Lion?
Ik kom er wel. Oorspronkelijk is het, kijk, het heeft te maken met mensspeel en met een ziel. De traditionele Joodse kijk, of de Bijbelse Joodse kijk, was ongeveer als de Griekse en Hades. Een schimmelrijk, de Sheol. Als je sterft, dan ga je het graf in, dan ga je naar beneden, dan ga je daar binnen van de merkwaardige wijze is er wel een bestaan in een hiernaam als die onduidelijk is. Maar Lohametimi, halleluja, de doden prijzen God niet, maar wij die leven mogen het doen. Allemaal in die psalmen dingen komen dat voor. Er is in de tijd na Babylon, in Babylon, ideeën ontstaan over de scheiding tussen lichaam en ziel. Dat vind je in Qohelet, als stof keert tot stof zoals het was, en de geest keert tot God die haar gaf. Dus in dat embryo, op de 40e dag, gaat de ziel, wordt ingeplant in de foetus. Dus de eerste 40 dagen van de zwangerschap is het alleen maar een beetje water, wat cellen, wat dingetjes, maar geen leven. Dus een zo beginnend embryo is niks. Het wordt dan pas iets wat een mens kan worden na de 40e dag. En dan, als een mens sterft, dan gaan die twee delen uit elkaar. Maar het eerste deel, dat er is maar een mens, is blijven bestaan. En als die ziel in de foetus komt, daarna kan je niet meer onderscheiden tussen ziel en lichaam. Waar in het lichaam zit de ziel? Als je een been amputeert, amputeer je dan ook een stukje ziel. Dat is een middeleeuwse vraag. Maar ja, je hebt dat ook in de idee van als een been geamputeerd wordt, dan moet hij dat been bewaren. Zodat hij samen met het rest wat hij gaat begraven kan worden. Want als de persoon weer uit de graaf opstaat, moet hij toch compleet zijn. En vandaar natuurlijk dat crematie mag niet. Want in crematie bederf je dan het lichaam. Ook van die 6 miljoen. Dus die hebben geen kans om weer op te staan in dit beeld. Het is een heel moeilijk, moeizaam hanteerbaar beeld. Uit bepaalde tijd. Maar die is zo sterk geworden benadrukt. Het lichamelijke wederopstaan. Omdat het kwam in de conflict en de strijd met het beginnende christendom. Want het werd in die tijd besproken heel veel. Van wat is dat nou? En de christenen, de woordende christenen zeiden van, je twijfelt? Wij hebben het meegemaakt, we hebben het gezien, het is gebeurd. Kijk naar Jezus, voor het geld, opgestaan. De Heer heeft het gezien, het bewijs, volg degene die dat heeft gedaan. Dat is het. En dat spreekt natuurlijk ontzettend aan. Dat is heel duidelijk. En vandaar dat je bij die mensen zeggen van ja, en in de Tenach komt dat niet voor. Er staat alleen maar in Daniel, dat is de enige plek, dat aan einde der tijd zullen er mensen opstaan om beoordeeld te worden. Maar dat staat niet alle mensen. Dus, wat? Nee, men heeft het werk terug kunnen vinden in de Shirat Hayam. Ik wil een voorbeeld geven. Shirat Hayam, pagina 54. Ik blijf hierover wat praten, want dit is een ontzettend belangrijk concept.
Waar is dat precies in de
Sorry? In Daniel? Ja, er is geen beschrijving van, er is alleen maar een noemen van. Ik heb precies voor opzoeken straks.
Oké, okay, want er is zelfs een deur die dicht is in de muur van de Jeruzalem, waar blijkbaar zelf hij door die deur heen kan.
De Mashiach zal door de gouden poort gaan. Klopt. En dus heeft men een begraafplaats geplaatst daarvoor, want hij is een Kohen en mag dus niet binnen. De poort is dichtgemetseld, begraafplaats ligt, hij kan niet door de begraafplaats heen en kan niet door de poort in om de Mashiach tegen te houden.
Is dat beschreven in
Daniel? Nee, helemaal niet.
Wie is dat? Waar staat dat?
Sorry, oké. Okay. Kom wel terug, maar dat is een totaal ander onderwerp. Nou, laat ik dit hier eerst doen. In Shirat Hayam begint. Dit is dus na de doortocht van de zee, staat op de vorige pagina, en heeft men dit lied gezongen. Dat is een dagelijks lied, een lied van de bevrijding van de overlevenden. Het Egyptische leger is verdronken enzovoort. En dan staat er, Az Yashir Moshe. Vertaal dat voor me.
Dan zal Moshe
wel
zingen.
Dan zal Moshe zingen. Waarom staat in de vertaling toen zongen Moshe?
Sorry?
Ja, dat komt later, Miriam. Dat komt later. Maar hier, als Yashim Moshe, qua tijd, is toekomstige tijd. In die tijd zal Moshe in Israël zingen. Ah, zeg maar, in welke tijd? Als de Mashiach gekomen is, als de doden opstaan, dan
dat
zullen ze zingen.
Michel, okay.
Ja? Dan zal Moshe en heel Israël uit zijn graven opgestaan zingen. Dit is het bewijs dat in de Torah wordt gesproken over de wederopstanding van de doden.
Waarom is dat niet
verteld? Omdat het dat niet betekent. Het als is een woord dat kan betekenen verleden tijd en toekomstige tijd. En tijdens en überhaupt. Dus het is, de vertaling is correct. Maar als je het zo leest, kan je het ook op de andere wijze begrijpen. En zo zijn er 10 van deze citaten gevonden in Torah, in de profeten, in de Ketuvim, waaruit men laat blijken dat de doden zullen weder opstaan. En die lijst wordt nog altijd door orthodoxe begrafenissen voorgedragen. De bewijzen dat er wordt over wederopstanding gesproken in Tanach. En dat is belangrijk in dat gevoel, afzetten tegen de wederopstanding die zo zichtbaar is in de christelijke traditie. Daar komt het vandaan. En vandaar dat gezegd is, wie niet in de fysieke wederopstanding van de doden gelooft, zal zelf niet opstaan. Nou, ik heb geen deel. En nog een keer olam haba.
Is deze gedachte ontstaan door invloed van andere culturen?
Het is, jazeker, jawel, er is veel uitwisseling van alle soorten van ideeën, gedachten, zeker wel. En zeker in die tijd van het Hellenisme was er heel veel van alles invloed. Ja.
Geloofde men daarvoor wel in een opstanding of is het pas?
Nee, dat is daar. Het is daar gekomen. Ja, daarvoor was alleen maar Sheol en de onderwereld en verder niks. Dat is afgelopen. En hier komt dus. En het is dan een tegenstelling. Het is scheiding lichaam en ziel. Waar de lichaam sterft en de ziel keert tot God. Dat is één kant. De andere is. De mens sterft en wordt begraven en gaat weer opstaan aan het einde der tijd. En dat is wat in Mechayametim zit. En we hebben hier in mijn jonge jaren een hele discussie over pastoraal werk in de bejaardenhuizen. En de orthodoxen zeiden, liberalen mogen niet meedoen. Want als je niet met overtuiging kan praten over de wederopstanding uit het graf van het einde der tijd, hoe kan je dan pastorale hulp verlenen aan de oudjes? Ja?
Maar dat betekent dus ook wat ik net vroeg, dat het niet per se zo is dat liberalen dan om hier ook niet
krijgen. Nou, dan kom je dus in de problemen. Als je dat nou niet wil. En mijn moeder heeft er ook uitgebreid over geschreven. En hij schreef in de Morgen de Woegim, in zijn Griekse Dolenden, dat dit Mechayametim betekent niet een letterlijk en fysiek wederopstanding, maar het betekent het voortleven van de zielen in het hiernamaals. Daar werd hij waanzinnig voor, ook daarvoor aangevallen. En dus heeft hij in de Yad Chazaka, in zijn halachische werk, geschreven nadat men begraven is aan het einde der tijd komt de wederopstanding, de fysieke wederopstanding, maar ook dan blijf je niet eeuwig leven op aarde, maar ga je weer dood en dan gaat de ziel verder leven in het tegel. Nou, zo vindt men oplossing voor alles. Maar dit is een van de strijdpunten en het probleem in het vertalen van de Mechayametim. Je zal in de Amerikaanse reformboeken deze woorden niet zien. Je zal Mechaye Hakol zien. Notea betogeno Chaye Olam. Zoals die in de bracha van de oproep bij de Torah staat. Die het eeuwige leven in ons heeft geplant. Dat soort van formuleringen. Dat gebruiken de Israëli's ook. Want die kunnen niet manipuleren met de vertaling. Wij hebben dus een tussenweg gezocht in een vertaling en zeggen die de doden doet voortleven. En dan zegt men, hè, wat betekent dat? Dan zeggen nou ja, wat je op dit moment wil dat het zal betekenen. Want het kan fysieke wederopstanding betekenen. Het kan betekenen opgaan in het nirvana. Het kan betekenen dat de ziel voortleeft. Bij God, in Gods nabijheid, onder zijn troon aan de rechterkant, waar ook de rest van je familie huist en je het gezellig heeft in de toekomst. Vul maar in, het is vaag genoeg om het open te laten. Ja. En als iemand mij wat vraagt, ik heb 2 antwoorden. De ene is van Moses Mendelssohn, die zei, De God die voor mij zorgt in dit leven, zal ook voor mij in het volgende leven zorgen. Dat is het enige wat ik nodig heb om te weten. En de andere is, hoe stel je je in Hinamas voor? Terug naar een embryo dat voldragen is en geboren gaat worden. En dan komen er allerlei krampen en toestanden en die wordt geperst en die wordt samengedrukt. En geen wonder als hij buiten komt dat hij huilt, dat hij schreeuwt. Want het is ontzettend eng. Als hij nou vraagt, die baarmoeder van, hoe stel je je weer daar buiten voor? Dan zal hij ook zeggen van, hoezo een weer daar buiten? Maar als hij dan zegt, ja, je navelstreng wordt afgeknipt. Je voedseltoevoer, je zuurstoftoevoer verdwijnt allemaal. Ja? En uit deze warme, beschermde omgeving kom je in de lucht te staan en dan moet je op een heel andere wijze gaan leven. Je kan er zich helemaal geen beeld van maken. Geen enkele voorstelling. Je kletst maar wat. Zo is het als wij het lichaam verlaten. Wat is er aan de andere kant? Hoe moet dat beschrijven? Het is een dimensie met beelden, met een bestaan waar we geen benul van hebben. We zien het wel. We zien het wel.
Iedereen komt daar uiteindelijk.
Spannend. Ja. Goed. Dus het thema van deze paragra is de kringloop. En het is dus hier een aantal. De ondersteunt degene die vallen. Bevrijdt degene die gevangen zijn. En het zijn dan een soort van beeld van het jaar. Van bomen die sterven, bomen die weer tot leven komen. Mensen gaan door, de generaties gaan door, de door waardoor. Het verhaalt zich. En dan heb je dus het contrast. Dus aan de ene kant de ontwikkeling in de eerste braga. En de herhaling en het doorlopende. Wat we in deze praga hebben. Twee aspecten. Die allemaal van die ene God afkomstig zijn. Maar twee verschillende belevenissen van het bestaan. Waar deze op zich dichterbij is dan die ander. Maar ook in dit moet je beseffen dat er een ontwikkeling zit. Het is niet alles een kringloop. Het is een spiraal die naar boven gaat. Het af en toe een sprong weer naar beneden. Ja.
Nou, want ook in de cirkel zit ontwikkeling eigenlijk. Want die gaat van diep. En je merkt het pas als je het weer boven bent.
Ja, ja. Maar in ieder geval goed. Ja.
Ja.
Dit is de tweede braga. De derde is dan de Kiddushat Hashem. Dat is op pagina 74, anderhalve regel. Dat is dezelfde tekst die je 's avonds hebt. En die heb je dus 's morgens en in de Musaf en in de Mincha als je die stil zegt. En het is dus omdat s'avonds is de Amida inwezen alleen maar stil. En dus, dit is de formulering van de derde braga. En dat is dan de synthese van de geschiedenis en van de herhaling. En hier komt dan God in zijn anders zijn. Dit is de basistekst. Je vindt hem weer op pagina 200. Hou een vinger hier, want we gaan nu meteen terug. Pagina 224. Dat is de avond van Shabbat. En daar is het precies hetzelfde als hier. Dus je ziet het zo terugkomen. Als je de pagina omslaat, pagina 76, staat daarboven, bij een gesproken Amida gaat men hier verder. En hier heb je de korte vorm van een gesproken of gezongen Kedusha, zoals die in de reguliere ochtenddienst is. Dit is ook wat je tegenkomt in de Mincha, zelfde tekst. En het centrale stuk daarin is die derde regel, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Beeld van Jesaja, die in de tempel dienst doet en die in visioen heeft van de tempel is open, het hele zaak is gevuld met rook en daar zit God op zijn grote troon en de grote engels met de 6 vleugels die staan eromheen en die zingen Kadosh, Kadosh, Kadosh. Dat betekent, die tekst dateert dus uit de tijd van de eerste tempel. Dat wil zeggen, hij is nu zo'n 2800 jaar oud of zoiets. En die wordt dus nog in die lofzang altijd als een centrale zin gebruikt in de diensten. En van de oudste stukken die we hebben.
Wat is
het zowel eigenlijk? We hebben gekozen om in Tanach het niet te vertalen. Het kan natuurlijk zijn, God, de God van de legers. En in die lied van Moshe, de Shirat Hayam die we hadden, wordt God beschreven als een Ishmil Chama. En de strijdbare God, en God die deelneemt aan de oorlog. Oorlogsgod. Hele oude beelden. En dan vanuit de tijd van de lokale god eigenlijk, die vechten voor zijn volk. Dat is nog pre de echte monotheïsme. En Tzevaot als woord kan daar best ook uit voortkomen. Dat is voor Elohim, die dan een meervoudvorm is, de goden. Die dan een enkelvoud van gemaakt is, maar als woordvorm is overgebleven. Maar het wordt ook gebruikt voor de hemelse scharen. Van de veelvuldigheid van het bestaan van de schepping. Noem maar op. Het is een soort van, veelvuld. Sava is een groot hoeveelheid. Mensen in een bepaalde opstelling dan. Voor mij is als ik vertalen wil. Maar vandaar dat we hebben gekozen om het maar niet te vertalen. Want,
dat is
makkelijk. Ja. Nou ja, we hebben met die geëem in Psalm 92 ook gezeten een hele lange tijd. Hoe vertaal je het woord geëem? Geëem, kerni. Mijn horen is die van een reëm. Ja, een reëm is ook waarschijnlijk een eenhoorn. Zo'n mythisch gebier. Ja? En we hebben dus gezocht naar een redelijk vreedzaam, maar toch wel kracht uitstralend dier. Hebben ze gekozen voor de bison. Buffel komt veel voor. Maar dan zie je zo'n Indonesische waterbuffer. En die is niet bepaald een beeld van levendigheid. Er zijn ook andere dieren die je hebt. Maar een os is een gecastreerde stier. Dat is ook niet bepaald. Een beeld wat je hebben wil. Nou. Goed. De Kedusha. We zullen naar wat meer vormen straks zien. Maar dit is dus gewoon de ene pure lofzang op God. Dit anders zijn. Want we hebben dan in de eerste bracha een definitie. We hebben de tweede bracha een definitie van wat God is en wat hij doet. En hier zeggen we van, de definities deugen niet. We gebruiken de taal alsof God een mens was om een beeld te hebben. Want we hebben geen andere taal. Maar wees je van bewust dat die uitdrukking nergens op slaat. God spreekt niet zoals mensen spreekt. Zijn sterke handen, uitgestrekte arm is geen hand en geen arm. Maar hoe omschrijf je wat je bedoelt? Wat het effect is. En daardoor word je gedwongen om dat soort van terminologie te gebruiken. Hadden we het al gehad over het woord kadosh?
Ja.
Eén moment, sorry. Ja, hallo? Ja, sorry hoor, ik geef nu les. Ik bel je later terug. Ja, oké. Okay. Oh, oké. Okay. Bel me wanneer je kan. Oké, okay, joep. Maar het woord cadeaus hadden we over gehad, neem ik aan.
Ja,
wat betekent dat?
Geen waardig, hè? Want ik had
de
vraag
over. Heilig. Zadikim
en
heiligen. Ja. Dat Zadik is geen heilige.
Toen heb je verteld dat het tzaddik is iemand die één goede daad meer verricht dan slechte daad.
Zo is dat.
En een slechte mens is iemand die één slechte
daad meer verricht. Ja. Dus je kan kamerlid zijn, ook al heb je iets gedaan wat in waar je voor gestraft bent. Je kan toch rechtvaardig zijn. Ja? Maar heilig, als je in de boer beslist dat ik ga een offer brengen naar Jeruzalem en ik zal deze koe offeren. Vanaf dat moment is dat een heilig koe. En mag die niet voor gewone dingen gebruikt worden. Maar dan is ze bestemd voor dat speciale doel. En daaraan gewijd, zouden we dan zeggen. Het basisbeding is dus gewoon apart anders zijn. En dat is dan ook het lastige. Sorry? Ja, zichtbaar, beleefbaar. Of niet beleefbaar, maar toch anders zijn. God is dus het andere. De ander. Een heilig volk zijn is ook lastig. Maar dat betekent dat je ook aangeeft. Wij zijn anders. Als je kijkt naar het zegen van Moshe bij zijn afscheid. En hij zegt, Am levadad yishkon. Je zal wonen een volk alleen. Is dat een zegen of een vloek? Kan allebei zijn, hangt af wat je ervan maakt. Ja? Bilam zegt hetzelfde. Een volk dat alleen woont. Ja, maar Bilam was degene die de lof zong op het volk. Dat is dus iets wat prijzenswaardig en bijzonder is. Ja, niet iedereen vindt het makkelijk om bijzonder te zijn. Uitverkoren. Dat is een mooie uitleg. Ja, speciale verantwoordelijkheid. Hoe je het ook invult, het is wel anders. Ook daar ruimte voor invulling. Ja? Het God anders zijn wordt bezongen. In een beleving. Goed, dit is de presentatie van met wie hebben we te maken. En waar gaan we naartoe. En dan komen wat ik noem de messiaanse ontwikkelingen. En dan kijken we weer in die papiertje. Dan heb je daar een ontwikkeling in drie groepen die leidt tot de vierde. In de meest linker kolom. De eerste, paragraaf 4, 5 en 6, hebben te maken op een individueel niveau met de geestelijke voorbereiding op het rijp worden geestelijk voor de stappen naar perfectie en vervolmaking toe. Zoals is de Messiaanse tijd zou willen ingaan. Dat is hoe je dat normaal zelf kan doen, dagelijks. En dat is hoe het zal gebeuren als de tijd aangebroken is. Hoewel Het is maar de vraag of de tijd al aangebroken is, of dat u door je voorbereiding helpt de tijd te bevorderen. Ja?
Ik heb een vraag, want ik heb, volgens, want je hebt het verhaal van het toren van
Babel.
En volgens mij de moreel van het verhaal was dat wij niet te veel naar perfectie mogen streven. Want het streven was om dichter bij God te komen. En hij heeft het verwoest om...
Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet dat het idee van het verhaal is. Het idee van het verhaal is... God zegt, vermenigvuldig je en vul de aarde. En wat deden ze? Ze gingen bij elkaar wonen. En ze bouwden een toren en zeiden, niemand mag verder weg dan dat die toren kan zien. Dit is de macht van de eenheidsstaat. Men had weinig woorden. Men sprak dezelfde taal, dat moest homogeen zijn. Geen dissidente meningen. Geen discussies.
Fascisten.
Ja? En dat was geen streven naar perfectie. Dat was streven naar uniformiteit en robots. En dan bouwde een muur omheen. En dan heb je Oost-Duitsland. Of Noord-Korea. Dat soort van samenleving. Dat was niet de bedoeling. De bedoeling was, verspreid je over de aarde en vul die. Dat was de opdracht. En dit was dus, precies het tegenovergestelde van wat. En wij gaan laten zien hoe wij het doen. En dan zegt de Midrash, men ging de hemel om God van zijn troon te stoten. Zet ook de Babylonische hoge sigurats die het waren. Beeld. Maar hoe zijn de talen tot stand gekomen? En om de enige manier om het onmogelijk te maken, om zo bij elkaar, dat was om in te planten dat er inderdaad verschillende meningen, verschillende opvattingen, dissidente dingen, allemaal ging gebeuren. En dan gingen mensen met elkaar, daar moet je op uiteindelijk bij elkaar komen. Zoals de uitvinder van Esperanto was een Joodse meneer, hè, in Warschau. Ik weet niet zijn naam. Maar dat is ook zo'n alle mensen werden broeder uit die tijden van voor de oorlog. Een hele idealistische van allemaal één taal spreken, dezelfde taal. Socialisme. Ja, socialisme en dat soort dingen. Dat, nou ja, dat kreeg dus een behoorlijke klap door nog, ja. In ieder geval, hier zit dus in de elementen. Waar gaat het om? Eerst, bracha nummer 4, iemand.
Hoe begenadigt de mens met kennis en leert de sterveling wijsheid. Begenadigt ons met kennis, wijsheid en inzicht. Geprezen bent u, Heilige, die kennis schenkt.
Ik denk aan Slomo,
die dat vraagt. Ja, en aan Chabad. Chochma, Bina en Dea. Daar komt het vandaan, hè? Ja, die gewaarste afkorting. Chochma is in mijn uitleg aangeleerde, verworven wijsheid. Iets wat je vakkundigheid geleerd. Je bent een specialist en deskundig op het gebied. Ja? Bina is om een onderscheid te maken. Onderscheidingsvermogen, intuïtie, aanvoelen, vingerspitsengevoel. Daar ben je mee geboren. Dat heb je of dat heb je niet. Ja? En Dea is levenservaring, includeert seksuele ervaringen, relationele ervaringen. Dat
is
het
iets wat je ook doet naar aanleiding van Bina en...
Nee, het is de kennis waar we het over hebben, is een verzameling van verschillende soorten kennis. Het is de intuïtieve kennis, het is je vakkennis, dat wat je geleerd hebt, en het is je levenservaring op alle gebieden.
Ja.
Ja?
Wat je van anderen leert, zit ook in de Chochma.
Ja, het kan Chochma zijn, het kan ook Dea zijn. Ja. Ja? Dat zijn verschillende soorten van. Het is in vertaal met kennis, wijsheid en inzicht. Of dat verschil daarin zit, weet ik niet. Maar het is lastig om die verschillen te. En zo'n definitief interpretatie te geven. Maar het betekent dus in ieder geval. Het begint allemaal met het streven naar meer kennis, inzicht, begrijpen.
Leren.
Vandaar de nadruk. Dat is de eerste in de serie van de Brachot. Waar je op vraagt wat dus gaat gebeuren. De tweede verzoek. Hashivenu. Lees eens voor. Nu, dan ga je mij door even, ja?
Onze Vader, laat ons terugkeren naar de Torah. Onze Koning, breng ons tot uw dienst. Laat ons beleefd tot één keer komen en naar u terugkeren. Geprezen bent u, Heilige, de wil dat wij tot één keer komen.
Oké. Wat is de Shuva? Interessant, in deze bracha heb je ook daar Korvenu Malkenu. En we hebben eerst Hashivenu Avinu. En dan de tweede is Malkenu. En daar komt de Teshuva. Dus, het is de feestdagen. De intuïtieve weerklank. In de woordcursus. Wat is Teshuva? Wat is Teshuva?
Het is de reactie. Reactioneren. Het kan antwoord zijn op vragen.
Herstel. Reset. Ja, een reset. Even. Ja. Ja. Hoe heet het? Reinstall defaults.
Er is iets gebeurd. Je bent bijvoorbeeld niet.
Oké, het is het besef van. Maar in wezen terugkeer naar je ware zelf. Ja? Niet laten misleiden, invloeden van buiten. Omdat in principe de mens goed is. Er is ook discussie over. Maar het. Die ochtend begint met Elohai. Elohai Neshema, Shenatata Bitorai. De ziel die je mij gegeven hebt, is puur. Het is rein. Je bent in wezen een goed mens. Zorg dat je dat blijft. En als het misgaat, en dat doet het, dat je dat weer herstelt.
Ja? Ja, verschil bij vermenging denk ik met de katholieken. Die zeggen juist, je bent in wezen een slecht mens.
Bij überhaupt de hele christelijke denk, dat is onderdeel van de scheiding van lichaam en ziel. Hè? Want de lichaam is slecht en de ziel is puur. En daar is een strijd in de christelijke denken tussen die twee, de lagere en de hogere instinct. We hebben het ook wel, en de goede en de slechte neiging. De goede neiging en de neiging tot het slechte. Dus dat die twist er is duidelijk. Maar die is veel uitgesprokener. En het begint met de overheersing van het slechte. En de christelijk denk je moet door de genade gered worden. En dat hebben wij dus niet. Dus dit is de tweede. Het is kennis. Tot inzicht komen. En dan is het de consequenties daarvan nemen. En met het inzicht wat je hebt. De kennis die je hebt. Proberen zo'n. Zuiver mogelijk van jezelf uit te leven. Dat is nummer 2. Nummer 3. Nummer 6. Oh, sorry, nummer 6, ja. Ja.
Onze vader, schenk ons van zijn kort geschoten. Onze koning, wij hebben bewust overtredingen begaan. Schenk ons genade, want u bent vergevingsgezind. Verprezen bent u, die in zijn genade veel vergeeft. Zie onze ellende.
Nee, zover. Wat staat er?
Nou, ik heb een beetje in de war van de zin, we hebben bewust overtredingen begaan. Soms kan het ook als onbewust gebeuren.
Dat is zonder meer zo, maar wat onbewust gebeurt, gebeurt onbewust. Maar wat bewust gebeurt, is een andere kwestie. Ja.
Maar hier komt het dus inderdaad om, het gaat hier inderdaad om geen persoonlijk, als ik het zo zie.
Ik denk,
een hele gezonde wijze naar jezelf kijken, dat je mens bent van vlees en bloed.
En waarom moet God ons vergeven?
Omdat hij...
Nu?
Hm? Ik denk dat we, God wij moeten vergeven. Ik denk dat hij zichzelf nou vergeet misschien.
Ja, het is een imitatio dei beeld, denk ik. Van, als God vergeeft, dan horen wij ook te vergeven. Niet alleen onszelf, ook de ander. Die ruimte moet je. Maar je moet ook jezelf kunnen vergeven, anders kan je de ander niet vergeven. Vergeven betekent niet dat je vergeet.
Dat
denk ik wel eens. Het beeld is van de spijkers die in een plank slaat. Kan je de spijkers weer uittrekken, maar dat gaat er blijven. De situatie keert nooit terug tot wat dit was. Zeker naar bewuste overtredingen. Maar als je niet vergeeft, dan blijf je jezelf de wonden openrijden aan die spijkers die er nog zitten. En dan verbiedt u je eigen leven. Niet dat van degene die niet vergeeft, maar je eigen leven.
Kan het wel eens voorkomen dat iemand niet vergeeft en ook niet vergeet?
Zeker. De meesten. dat is de meest normale reactie.
Je hebt een uitdrukking, het is christelijke uitdrukking. To forgive is divine.
Ja.
Vergeven is.
Ja, omdat het soms zo ontzettend moeilijk is.
Ja, met betrekking tot de Shoah. Ik sprak laatst iemand en die zei: ik zal dat nooit vergeven, omdat het dat is zo.
Zo goed te gaan.
Dat is zo doelbewust uitgevonden destijds. Dat is gewoon, dat is niet te vergeven. Het mag ook maar niet vergeven worden.
Oké. Nou. We komen er vandaag niet door. Dit is de vraag van de farao. God zegt, ik zal zijn huid verhuiden, zodat dit volk niet laat gaan, en dan zal ik hem daarvoor straffen. Is dat nou? Dat je eerst iemand bewust en vergrijp laat begaan en dan straf je hem daarvoor. Dat kan toch niet? De ontwikkeling, zeggen daarbij, als je goed tekst kijkt, is de eerste 5 keer in farao zijn huid zelf verhuid. Daarna heeft God het gedaan. Dat is een manier van omschrijven dat de gewoontevorming, noemen we dat, je raakt schaar mitzwa, de beloning voor het doen van 1 mitzwa is dat je nog een mitzwa doet. De beloning voor 1 overtreding, straf 1 overtreding, is dat je nog een overtreding begaat. Gewoontevorming. Farao was zodanig in de prestigeslag, in de escalatietrap gekomen, zover dat hij niet meer terug kon. Dan wordt gezegd, God veroorzaakt dat. Dat zit in de natuur. Dat heet in de theologie radical evil. Radicaal kwaad. En dat zijn, we gaan altijd uit van teshuvah en terugkeer dat mogelijk is. Maar er is een categorie, gesymboliseerd door farao, waar het niet te vergeven is, maar er geen weg terug is. En dat zijn degenen die over de schijf gaat. Ik heb het geleerd, de eerste keer was een beschrijving van twee Turks soldaten met een Armeense moeder en haar baby. Het is dus tijdens die genocide in Armenië. En die soldaten lieten het kind met een pistool spelen. En dan pakte hij het pistool en schoot het kind door het hoofd. Hoe maak je een moeder kapot? Sophie's Choice. Ja. De opzettelijke, sadistische vreedheden begaan om de ander kapot te maken. Zijn onvergeeflijk. Dat is de categorie. Ja. En daar is geen terugkomen van. Het is niet te vergeven. Daar hoort zoveel in de Shoah ook bij. Dus even voor duidelijkheid, want ons denken gaat uit van de Shoah en de mogelijkheden altijd terugkeren. Het is niet zo. Ja. Hier, vergeef ons, dat betekent dat we nog niet zo ver zijn. Men kan ons nog vergeven. We zijn te vergeven. Ook voor wat we bewust verkeerd hebben gedaan. En dus, in de herhaling hier zit, pas op dat je niet te ver gaat in wat je uitspoort. Want op een gegeven moment lukt dat niet meer. Nou, deze drie heeft allemaal te maken met je geestelijke gesteldheid. En dat een, dat brengt jou in een individueel niveau, op een messiaans niveau als het ware. Daar krijgen we de tweede set. Zullen we eerst even moeten stoppen? Ja? Oké. Okay. 30 seconden van u. Is er nog wat thee? Dankjewel.
Hier uit mij wel. Lisbeth.
Zal ik deze stoppen? Zullen we stoppen even? Ja.